denk, als er nog verder in de dienst andere dingen zijn, dan kun je ook blijven, zoals inderdaad de laatste week of zo, is niet altijd.
Ja.
Ja, maar dan hoor ik wel eens vaak er onduidelijkheid over. Ja, ook sowieso met piano en het, ja, meestal het eerste lied wat de muziek. Ja, dat is natuurlijk al wel heel lang al. Maar ja. Wij doen? Nou, leuk om een keer met jou.
Ik dacht, jij moet ook beginnen. Dus,
dubbels zijn er niet zo, hè?
Ja.
Dubbelvingers.
Dat. Ja, ik een beetje.
Ja, het is allemaal. Het is all in the family. Ja. Wat grappig.
Goed.
Ja. Ja, laten we maar beginnen.
Aan de maaltijd.
Oh, ik zal mijn potloodje er even bij.
Dat is goed.
Nee, dat was dat van dus iedereen had ongeveer uitgeschakeld. Oh. Dus en daarna kwam er dus nog een filmpje.
Echt 5 minuten later.
Maar daar was iets misgegaan. Dus, maar Ellie was ook vergeten om er iets van in de SFZ te zetten. Dat ik al allemaal uitgebreid gecommuniceerd had. Maar goed, maakt niet uit. Dus ik zeg er even wat over en dan komt het filmpje straks. En volgende week ook nog. En dan is het. Zeg ik even waar ze informatie kunnen vinden. TZV.
Ja.
Yes.
Ja, dat gaat over de week van gebed.
Ja, ja. Gewoon.
Ja.
Is het wat is het een kleintje verder of twee keer vrij?
Ja. Volgens mij wel.
Twee keer vrij is dan wat langer.
Ja.
We gaan even kijken hoe het in de liturgie stond. Volgens mij is het inderdaad een compleetje.
Met refrein.
Refrein. Compleetje refrein. En dan alleen een herhaling. Zo staat het in de liturgie. Moet even kijken hoe het zit. We hebben wel even gekeken hier
dat.
Nou,
dat
was
het eind van de piano zeg maar. En dan doe je nog een keer refrein.
Ja.
Op de livestream, maar goed is je. De rest komt zo goed. Ga maar gewoon door. Even nog wat. Hij zat zo te gebaren.
Ja. Ik had het weer.
Aan de maaltijd wordt het stil. Als de meester knielen wil en vol liefde als een knecht elk aparte voeten wast en zegt: dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn werk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, toon mijn liefde aan anderen. Dien anderen, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Dien anderen, zo heb ik ook jou lief gehad.
In de wereld wordt het stil. Als wij doen wat Jezus wil. En gaan dienen als een knecht. Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei, dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniep. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. Zo mijn liefde. Gaan we om me. Zien anderen. Zo heb ik ook jou.
Heb jij nog een muzikale stukje?
Nee, dan ga ik nog een keer.
Oh, meteen.
Oké.
Okay. Dus dan zetten we daar even twee keer.
Ja.
Nee, we hebben alleen de tekst. Ja, nou dan gaan we even kijken of het niet te lang is. Waar zullen we even bij na jouw coupletje?
Ja.
Hij zei?
Ja.
Zoals hij ons heeft gezegd, het laatste regeltje van het couplet. Van het derde couplet. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. Oké, dan moet ik hem even anders doen. Ja. Wat er ook gebeurt in Londen, zo heb ik ook jou lief gehad, door mijn liefde. Ja, dan heb ik hem weer. Even weer dat stukje. Wat er ook gebeurt in Londen, zo heb ik ook jou.
Ja, kun je wel.
Oh.
Oh ja, ja.
Anders even gewoon begin, ja. Ja, dat is natuurlijk op zich wel dezelfde, maar kan.
Nou, het muzikale stuk is misschien nog wel mooier. Zo. Even doen? Of wil je nog meer maken?
Nee, ik niet helemaal niet.
Ja, één keer helemaal. Doen we weer één keer helemaal en doen we dan eindigen met nog een keer naar het muzikale stuk.
Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil, en vol liefde als een knecht, elk aparte voeten wast, en zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde aan de ander. Die ander, zo heb ik ook jou.
doen? Ja.
Zo.
Ja.
Hè? Ja, ik sta er een beetje voor. Of ik moet heel dichtbij komen. Want nu sta ik ervoor en dit is echt erin. En dit is gewoon ervoor. Anders moet ik wel heel dichtbij komen. En zo sta ik ervoor.
Moeten we ruilen voor de microfoon?
Ik heb ook geen zin om met mijn mond er tegenaan te zitten.
Anders doe je even hoe wonderlijk mooi.
Ja, dan gaan we even naar het volgende nummer dan. Ja.
Toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moest sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet. Ik ben in uw eeuwige naam.
Ja.
Ja, ja, als hou je vast.
Kan ook. Ik moet er eigenlijk nog wel echt in zingen, maar.
Misschien het verre weg en dichtbij. Ik denk, ik heb het twee volume waar jij in kunt. Dus voor mij is het misschien wel erg
moeilijk. Ja, ik hoef er normaal gewoon echt in te blaren.
Goedemiddag.
Hallo.
Wat zei jij? Nog één keer doen?
Ja. Prima.
Dan mag jij weer beginnen, Richelle. Ja,
ja.
Dank u.
Dan maar dicht.
Boerboem. Dat is niet herkenbaar, hè?
Nee.
Of we het nog een keer doen?
Nog een keer zingen?
Ja, oh, dat vroeg.
Voor de microfoon, denk ik. Ja, dan moet ik wel zo.
Alles nog naar achteren zetten, dat je echt. Ja, maar jij hoeft niet op kruisje.
Hè?
Je hoeft niet op kruisje.
Nee. Dat kan niet.
Ja, een psalm inderdaad. Dat is ook misschien wel. Psalm
145. Het is altijd dezelfde wijze. Ik denk van dit. Het is gewoon een andere tekst. 145.
Vers 2 en 3. Dan is de. Hallo. Zeer zijn. Ik dacht dat hij weer wegging.
heb het wel. Nog even naar de wc.
Thank you.
Goedemiddag gemeente en iedereen die met ons meeluistert. Vanmiddag is onze voorganger, dominee Hogeboom, hartelijk welkom. Mijn naam is Arie van Andel. Er is nog extra voorbeden gevraagd voor zuster Trudy de Boom. Na een chemobehandeling die zij wel goed had doorstaan, is er nu opnieuw corona geconstateerd. We hopen en we bidden voor haar. We beginnen met het luisteren van deze dienst naar een lied. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Dordrecht, namens Stadsgebed Dordrecht mag ik u ook nog de week van gebed van harte aanbevelen. 17 januari hoopt deze te beginnen. Als het goed is, kunt u na deze uitzending daar een filmpje over zien op de livestream. Vanmorgen is daar dus al een preek over geweest met het thema, hashtag blijf in mijn liefde. Meer informatie kunt u dus horen op het filmpje wat na de dienst gestreamd wordt. Maar er zijn de tijd volgende week, als de Rondom Zuidhoven uitkomt, dan kunt u daar ook een en ander in lezen. En op de ZOZ zal ook staan, want er zijn ook ergens nog momenten om ook fysiek te bidden. Het gaat natuurlijk een beetje anders dan anders, maar dat valt dus te lezen in al deze informatie. Naar aanleiding daarvan kunnen wij ook dit lied voor u zingen en dat is Toon Mijn Liefde. Vanmorgen is dus het thema al heel mooi uitgelegd. We kunnen ook heel mooi onze liefde tonen aan de ander, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Toon mijn liefde.
Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil, en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten past, en zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde. Aan de ander. Dien de ander. Zo heb ik ook jou.
Goedemiddag allemaal. Zullen we eerst stil worden voor de Heere, onze God. Amen. Wij beleiden onze afhankelijkheid van God in deze dienst met de woorden: onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. En in de naam van deze God mag ik u groeten. Genade is er voor u en voor jou en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen Psalm 103, vers 1 en vers 3. Psalm 103, vers 1 en 3. Laten we, voordat we het woord van God gaan lezen, hem eerst bidden om zijn Heilige Geest. Grote God, almachtige Vader, die uw Zoon gegeven hebt om deze zondige wereld, deze verloren aarde, te redden. U die leeft tot in de eeuwigheid, grote herder van de schapen. Wij aanbidden u, om wie u bent, om wat u geeft. Dat wij vanmiddag achter onze schermen mogen luisteren naar uw evangelie en dat we mogen geloven dat wij zo uw stem horen. En dat wij gelovig antwoord mogen geven op uw aanzoek om ons leven te delen met u en met elkaar. Heere God, wij bidden u dat wij uw woord horen. Als het soms best wel ingewikkeld kan zijn om twee keer op een zondag achter de livestream te zitten en ons te concentreren. Heere, geef dat we zo zitten. Dat we kunnen luisteren. Heere God, uw woorden staan altijd haaks op ons leven. Op wat wij verwachten. Op wat wij denken. En daarom bidden we u niet alleen om concentratie, maar we bidden u om uzelf. Geef dat wat we lezen, wat we zeggen en wat we zingen, niet alleen maar woorden blijven. Maar dat de dingen waarnaar ze verwijzen gaan leven in ons hart. Voor het eerst en meer en meer en meer. Schenk ons uw Heilige Geest. Dat wij zien wie u bent. Dat wij onszelf leren kennen. En dat wij bovenal vol vertrouwen en vol vreugde uw woord mogen ontvangen. Heere God, u kent ons. U kent onze verschillende situaties. En daarom bidden we u met en voor elkaar. Geeft u aan en ieder van ons wat wij nodig hebben. Open uw woord voor ons hart. Open ons leven voor uw woord. En wees zo heel dicht bij ons. Dat bidden we u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen het woord van God vanmiddag uit het Oude Testament. Exodus 33 vers 12 gaan we beginnen. En dan lezen we door tot hoofdstuk 34, vers 10.
Exodus 33. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt: ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei: moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem: als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes: ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes: toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder: u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere: zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Toen zei de Heere tegen Mozes, houd 2 stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die je in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hield Mozes 2 stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heere hem geboden had. En hij nam de 2 stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. En toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en aan de kleinkinderen tot in het 3e en 4e geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze gerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit.
Ik wil eigenlijk een groot deel van wat we gelezen hebben met u doornemen, maar volgens mij loopt het allemaal uit op dat hoofdstuk 34, vers 5 tot en met vers 9, waar de Heere God zich voorstelt aan Mozes. En dat is zeg maar het hoogtepunt, daar loopt het op uit, dan weet u waar u aan toe bent. Maar er zit zo ontzettend veel in dit stukje, dat we volgens mij er even achter moeten komen van hoe komt Mozes daar nou eigenlijk terecht, bij God, op die berg? Gemeente van Christus, afgelopen woensdag, 6 januari, vierde de kerk een feest. Althans, in de gereformeerde traditie hebben we dat feest een klein beetje laten versloffen. Het feest van 3 koningen, of ook wel Epifanie. Een feest dat eigenlijk eerder werd gevierd dan het kerstfeest. Epifanie betekent verschijning. En op dat feest van Epifanie waren eigenlijk 3 bijbelgedeeltes belangrijk. 3 koningen, hè, dus de komst van de wijzen uit het oosten bij het kindje Jezus. De doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Er zit natuurlijk eigenlijk een gat van 30 jaar tussen. Maar ik ga u straks uitleggen wat het verband ertussen is. En de derde geschiedenis die werd gelezen en werd gevierd was de bruiloft in Cana. Waar de Heer Jezus zijn eerste wonder doet. Maar ook Johannes zegt erbij, dit is het principe. Dit is de manier waarop Jezus werkt. Maar als Jezus werkt, hè, het is kerstfeest geweest, dan is God aan het werk. Want dat is de verbindende lijn tussen die 3 geschiedenissen. Epifanie, God komt openbaar. Als we met kerst erbij stilstaan, gedenken en vieren dat God ons menselijk vlees en bloed aannam, dan is dat een groot wonder. Dat de eeuwige in de tijd mens wordt. Dat de almachtige een kwetsbaar kind wordt. Maar wat gebeurt er dan? Nou, dat zie je dus in die 3 geschiedenissen gebeuren. Het eerste is dus dat 3 koningen, dat heel de wereld naar hem toekomt en hem aanbidt. Dat wat sinds Genesis 3 eigenlijk niet meer wilde lukken. Omdat mensen vooral zichzelf groot willen maken en aanbidden. Dat verandert als God mens wordt. Dan wordt hij weer koning. De wijzen uit het oosten zijn er het bewijs van. Wat gebeurt er als God op deze aarde komt? dan gaat hij het water van de Jordaan in. Of zoals we met de catechismus zeggen, het lijden van Jezus begint wanneer hij geboren wordt, in armoede. En dat lijden van Jezus gaat zijn hele leven en zijn sterven door. Als God op deze aarde komt, dan betekent dat lijden. Dan betekent dat dat de schuld van deze wereld en van u, jou en mij in al zijn hevigheid zichtbaar wordt. En het derde, het wonder. Als God op deze aarde komt, dan komt hij in zijn wereld. En dan moet dus alles wat niet zijn wereld is, wijken. Dus als de Heer Jezus gaat preken, dan moeten de duivelen vluchten. Als Jezus gaat preken, dan wordt het onderscheid tussen man en vrouw, Jood en heiden, rijk en arm, hoer, tollenaar of fariseer opgeheven. Want ze horen allemaal bij zijn volk. En dat wat stuk is, de ziekte, de teleurstelling, de gebrokenheid, dat wordt rechtgezet. En in die bruiloft in Cana, waar wel die watervaten staan, waar alles geregeld is volgens de wet van Israël, maar waar het feest toch kapot gaat, daar staat Jezus en verandert het water in wijn. Hij geeft zichzelf. Als God komt, wordt het leven dat wij geen feestje kunnen maken, waarlijk feest. Dat is Epifanie, dat is drie koningen. En ik zei, wij hebben dat in onze gereformeerde traditie een beetje laten zitten. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, want meestal tussen kerst en de lijdenstijd, of Goede Vrijdag en Pasen, spreken we over geschiedenissen van het leven van de Heer Jezus. Met al die geschiedenissen zijn het openbaar worden van God op deze aarde. En dat is natuurlijk fascinerend, omdat God er niet meer is. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. En wat wij hebben is de verkondiging van zijn liefde in zijn lijden, waardoor wij mogen geloven dat God ons vergeeft en wij bij God mogen zijn. Maar wat is dat, dat leven van bij God zijn? Dat is dat tweede aspect van het leven van Jezus. Dat de heerlijkheid, dat het koninkrijk van God rondom Jezus eventjes zichtbaar is geweest. Dat is het nu niet meer. Maar wij geloven dat wij dat koninkrijk van God tegemoet gaan. Of dat het koninkrijk van God ons tegemoet komt. En wat gaan we dan tegemoet? En dat zien we dus in die epifanie, in al die wonderen van Jezus. Dat het dus goed wordt, dat het feest wordt, dat de duivelen moeten wijken, dat heel de wereld niet meer zichzelf aanbidt, maar hem. En dat wij als gemeente van Christus daar steeds weer naartoe kijken. Als we dat koninkrijk in ons eigen hart en leven niet zien, als we het op de wereld niet zien, in een wereld, in een week waar we zoveel egoïsme ook hebben gezien, dan staan we stil bij wat Jezus ons heeft verkondigd. Waar we naartoe gaan. Maar dat niet alleen. Het zet ons ook aan om nu al te oefenen in dat koninkrijk wat komen gaat. Nou, dat zit dus allemaal in die tijd waarin wij leven. Althans, dat is de bedoeling van de gang van het kerkelijk jaar. En waarom lezen we dan Exodus 33 en 34? Want dat is niet het leven van Jezus. Maar het is wel diep in het Oude Testament een God die zichzelf voorstelt. Dus die epifanie, dat God zich toont. Heel letterlijk, hè? Mozes zegt, ik wil u zien. Daar is iets vreemds mee aan de hand, daar gaan we het nog wel over hebben. Maar God stelt zichzelf aan Mozes voor. Toen kwam God en ging bij hem staan. En zei, ik ben. Dus God komt en zegt, dit ben ik. Zo stel ik mij aan jou, Mozes, en aan heel de wereld voor. Dus gravend diep in dat Oude Testament komen we volgens mij op het spoor wat de Heer Jezus in zijn leven en in zijn lijden ons laat zien van het karakter van de Heere God. Nou, dat is een heel lange woord vooraf. Maar ik denk dat we het even nodig hebben. Wat er gebeurt in Exodus 33 is onwijs spannend. Want vlak hiervoor heeft de geschiedenis van het gouden kalf plaatsgevonden. Ik denk, dat is een klein beetje bekend met de Bijbel, dat u hem kent. God is naar Israël toegekomen. Een volk dat gewoon een slavenvolk was, 400 jaar lang. En hij heeft gezegd, jullie zijn van mij. En hij heeft ze bevrijd uit Egypte. En ze zijn in de woestijn en ze zijn vrij. Ze weten alleen niet waar ze naartoe moeten. Ze weten ook niet hoe ze moeten overleven. En toen is God gekomen. Hier in de Sinaï-woestijn. En heeft zijn wet gesproken. Hij zei, dit is mijn hart, dit is mijn wil. Dat je mij lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. Zullen we zo samen op weg gaan? Door de woestijn. En Israël had gezegd, dat zullen we doen. Maar toen was Mozes, hun leider, de berg opgegaan. En dat was eng. Want, nogmaals, ze hadden dus nooit leren leven in de woestijn. En ze wisten ook niet welke kant ze op moesten. Er stonden geen bordjes, daar is het beloofde land. Dus ze moesten steeds weer naar Mozes. En Mozes ging dan naar een tent in het midden van het legerkamp. En die had hij de tent van ontmoeting gedoopt. En daar ging hij bidden tot God. En daar sprak God met hem en zei wat hij moest doen, waar er water te vinden was, hoe ze moesten vechten, waar ze eten zouden krijgen. En nu is Mozes dus die berg op en die is daar al 40 dagen. En wat dat betekent, dat voelen wij op dit moment. Als er komende week weer een persconferentie is van onze minister-president, dan zitten we daar op te wachten, want we weten niet wat we kunnen doen. Normaal hadden we in de kerstvakantie allang onze vakantie gepland. Maar nou denk je, ja, weet ik het of ik al een inenting gehad heb tegen de zomer. Ik weet niet waar ik naartoe kan. En dat maakt je onrustig. Alles gaat redelijk, hoop ik tenminste, jongens en meisjes, dat je lekker gewerkt hebt van de week thuis en dat papa en mama goed de best gedaan hebben, dat ze ook snapten wat jij moest doen. Nou, voor een hele hoop mensen is het hard aan poten, maar het gaat. Je kunt niet zeggen dat wij het nou bar slecht hebben. Althans, misschien zie ik u juist over het hoofd, dat hoop ik niet. Maar voor de meesten gaat het wel. We houden het wel uit. Alleen is het diep bij ons van binnen iets dat maar knaagt. En waardoor we doodmoe worden van deze tijd. We weten niet waar het heen gaat. Nou, dat heeft Israël in de woestijn. Mozes is weg. Ze weten niet waar ze naartoe moeten. En hun enige lijntje met God is er ook niet. Dat je dus moe bent. Leeg bent. En dan gaat bidden en zegt, God, hier ben ik. En dat het dan stil blijft. Dat is doodeng. En dus, wat hebben ze gedaan? Ze zijn naar Aaron gegaan, de broer van Mozes, die moet de boel leiden. En ze hebben gezegd, wij willen een God. Aaron die heeft daar nog een beetje gesputterd. Maar uiteindelijk hebben ze al hun sieraden afgerukt. En ze hebben een beeld gemaakt, een stierkalf. Symbool van power. Van vruchtbaarheid ook. Van jongheid, van kracht. En het is gek, dat beest dat brengt je nergens, het zegt ook helemaal niks. Maar je kunt je wel focussen, je hebt iets om naar te kijken, je hebt ook iets om te doen. Want een hele volk was gaan dansen rondom dat beeld en dat ze dit zijn onze goden. En Aaron en Mozes, nou, dit is de God die jullie bevrijd heeft. Maar goed, dat maakte allemaal niet meer uit. Dit was het, het symbool van kracht en macht. En ze wisten totaal nog niet waar het naartoe moest, maar ze hadden wel iets te doen. En de ban was gebroken. En, nou ja, dan komen we dus bijna waar we zijn moeten. God was met Mozes op die berg. God had gezegd, Mozes, dat volk van jou, het is gelijk het volk van jou, dat staat te dansen rondom een gouden kalf. Ik denk dat we ons plan maar moeten herzien. Ik ga met jou naar dat beloofde land. Ik geef jou een geweldige toekomst. En dit volk vuurde over klaar. En Mozes was in de bres gesprongen en zei, Heere God, dat gaan we toch niet doen. En God had toegegeven. Nou, dan was Mozes naar beneden gekomen. En toen had hij die tent uit het midden gepakt en die had hij buiten het leger van Israël neergezet. Als symbool. God kan niet meer bij ons wonen. En dan staat er aan het begin van Hoofdstuk 33, elke keer als Mozes die tent heen ging, kwam dat hele volk uit zijn eigen tentje en vormde een soort haag, waardoor Mozes naar die tent van ontmoeting buiten het leger ging. Vol verwachting. Of althans, vol gebed. zou Mozes nog iets kunnen doen? Zou die ervoor kunnen zorgen dat God terugkomt? Dat die tent terugkomt? Dat is dus wat er aan de hand is. En dan gaat Mozes bidden. En ik nodig u uit om uw eigen gebedsleven naast dat gebed van Mozes te leggen. Exodus 33 vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat het volk verder trekken. U echter hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam. Heere God, hoe heb ik het nou met u? Dat is eigenlijk wat Mozes zegt. Hij zegt niet, Heere God, kunnen we nou dit of dat? Hij zegt, u kent toch mijn naam? Wij zijn toch vrienden? En waarom houdt u dan dingen voor mij achter? Ik wil weten wat u gaat doen. De Heer God, die gaat door. Die zegt niet, oké, ik ga het vertellen. Maar de Heer God, die weet wat er in het hart van Mozes leeft. En die steekt dus in vers 14 een spade dieper. En hij zei, God zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. Mozes, jij wil helemaal niet mijn plannen weten. Jij wil alleen maar weten of ik meega. Of mijn gezicht meegaat. Dat is eigenlijk wat jij wilt, toch? Of ik met jullie meega of niet. En dat is precies het punt. Jongens en meisjes kunnen zich het beeld wat hier staat wel voorstellen. Moet mijn aangezicht meegaan, mijn gezicht. Want als je aan tafel zit te vertellen wat je hebt gedaan, dan kunnen je vader en moeder soms precies op het goede moment ja of nee zeggen. Of ze zitten er uit, weet je wel. Alleen ze kijken niet naar je. En dan weet je al gelijk, als hun gezicht niet naar mij kijkt, dan luisteren ze niet echt. Dus op een gegeven moment zit je een poort te geven en zegt, hier ben ik. Nou, dat is eigenlijk wat hier staat. Mozes, moet ik naar je kijken? Als jij strakjes weer verder trekt. En dan geeft Mozes een geweldig antwoord. Vers 15. Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Als u niet erbij bent, als u niet met uw genade, met uw gezicht, met uw liefde naar me kijkt. Welke kant moet het dan op? Dan wil ik gewoon niet meer verder. Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar als ik bid, dan bid ik heel vaak om zegen voor de dag die voor me ligt. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor de gemeente, voor de wereld. Vaak ook nog in die volgorde, hè, zo van binnen naar buiten. Maar Mozes, die bidt niet voor zichzelf of voor de wereld. Hij wil God hebben. Hij vecht met God om God. Dus God had gezegd, oké, Mozes, jullie mogen blijven leven. Ga je gang, ga maar naar dat beloofde land. Nou, tada. Als nou de persconferentie komende week zegt, oké, het vaccin werkt. Ga maar plannen maken voor de vakantie. Nou, dan heb je toch wat je hebben wil. Maar Mozes zei, nee, dan heb ik eigenlijk helemaal nog niks. Want ik heb u niet. En als ik u niet heb, heb ik totaal geen zin om verder te gaan. Dan is dit leven volkomen zinloos. Dat is bidden, volgens mij. Bidden is niet dat je een soort bol.com in de hemel hebt, waar je allerlei dingen kunt bestellen die je eigenlijk nodig hebt. En je hoopt dat de post zijn werk doet en dat het aankomt. Maar bidden, dat is vechten met God. Om God zelf in je leven. En het geweldige is dat de Heere vers 17 zei. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Dus God laat zich ompraten. Nee, niet ompraten. God laat zich verbidden. Dit zal ik doen. Dat wat jij, Mozes, spreekt. Geloof je dat? Dat bidden niet zomaar een stel wensen in de lucht gooien is, hopend dat er ooit een ballonnetje aankomt. Maar dat je God bij de kraag grijpt. En dat God dan zegt wat jij zegt. Dat doe ik. Dat God zo is. Geloof je dat? Nou, dat is natuurlijk geweldig. Alleen Mozes, houd maar niet op. Het wordt echt een soort brutaal. Vers 18, toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Mozes gaat verder. Maar als u dan meegaat met dat gezicht, dan wil ik uw heerlijkheid zien. En heerlijkheid, dat is dat je de aanwezigheid van iemand voelt en ervaart. Als bijvoorbeeld strakjes het allemaal weer mag en zo. En je hebt een bruiloft met de hele familie en alle vrienden erbij. En die bruid komt binnen in haar trouwjurk. Dan heeft ze nog niks gezegd. Maar alle ogen zijn ineens op haar gericht. Waarom? Omdat haar schoonheid naar buiten komt. Die wordt geaccentueerd door die jurk. Haar schoonheid komt naar buiten. Nou, dat is heerlijkheid. Dat er iets afstraalt van je schoonheid. En Mozes zegt, dat wil ik zien. En dan zegt God, dat gaat niet. Dat gaan we niet doen. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten gaan. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Vooral dat laatste is een mysterieus zinnetje. Maar het gaat erom dat wanneer je die heerlijkheid hebt, het idee is van dan heb je dus iemands naam. Je hebt iemands, nou wie iemand is. En dan heb je hem ook in je macht. Wij kunnen ons dat eigenlijk wel weer voorstellen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar al die deepfake video's. He, dus als je een videootje van iemand hebt, kun je hem alles laten zeggen. Of als je een blootfoto van iemand hebt, kun je hem, of haar, vaak haar, alles laten doen. Dus als je, zeg maar, een kern, heerlijkheid, van iemand te pakken hebt, dan kun je dat ook inzetten voor je eigen gewin. En dat is natuurlijk het punt van de afgoden. Elke afgod vertegenwoordigt een bepaald aspect van het leven dat je offers brengt en dat jou dan iets teruggeeft. Dus je zet dat in om iets te krijgen. Je lost je hypotheek af om dat grote huis wat je wilt hebben te kunnen krijgen. Je paart je vrienden om aanzien te kunnen krijgen. Zo werkt een afgod. Dat is een soort koffieautomaat. Je geeft iets en je krijgt terug wat je wilt. Over een koffieautomaat heb je macht, althans meestal. Soms dan werken die dingen niet, maar je gooit er gewoon 50 cent in en er komt gewoon een bekertje uit. Dat zijn de afgoden. Je doet je hypotheek en je hebt het huis waarvan jij denkt van dan ben ik de bink. En God zegt zo werk ik dus niet. Ik ben genadig voor wie ik genadig ben. Daar ga ik zelf over. En dat krijgen jullie, Mozes, niet in je vingers. Ik zal mijn goedheid bij u voorbij laten gaan. Dat is iets anders dan heerlijkheid. Goedheid is je karakter. Dus we hebben net die bruid gehad. Als je naar een bruidegom kijkt. Aan het eind van de dag heb je al die toneelstukjes en zo. Dan gaan zijn vrienden zeggen wie het is. En dan zeggen ze, ja, hij is betrouwbaar. En hij staat altijd voor je klaar. Als er iets geschilderd moest worden, dan hadden we zijn nummer en dan kwam die. Hij is betrouwbaar. Hij is behulpzaam. Dat is dus niet zijn heerlijkheid, maar dat is zijn goedheid. En God zegt, dat wil ik je laten zien. Nou, zou het kunnen zijn dat er iemand is die zegt, ja, ik vind het toch een beetje spannend. Want die God die dus zegt, ik ga mee, die wil zich niet laten kennen. Zo lijkt het. Hij trekt zich op het allerlaatste moment terug. Is dat nou onze God? Dat je hem nooit helemaal te zien krijgt. Dat je nooit helemaal weet waar je met God aan toe bent. Nou, zo is het niet. Nou, als God zegt tegen Mozes, ik ga mijn goedheid tonen, dan zit dat barstensvol intimiteit. Kijk maar naar de volgende verse. 21. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. Dus het beeld is, de Sinaï is het huis van God. En er is in dat huis van God een plekje voor Mozes. Nog een keer, hè. Er is dus donder en er is licht. Die berg die staat te trillen. God die heeft net gezegd, ik ga dat volk in één klap wegvagen. Vol heiligheid, vol majesteit. God die het onrecht niet kan verdragen. Een God die liefde wil en geen halfhartigheid. Een God voor wie wij niet kunnen bestaan. Die zegt, Mozes, ik heb een huis. En er is een kamertje voor jou. Dat is God van Israël. In het huis van mijn vader zijn veel woningen, zegt Jezus. Als het niet zo was, had ik het jullie verteld. Zo is God. Is dat het verlangen waarmee je vanmiddag achter die livestream bent gaan zitten? De heilige God is mens geworden. En dan zal er in zijn huis toch ook een plekje zijn voor mij. Als het evangelie wordt verkondigd, dan word ik bij God in huis op een stoel neergezet. En daar blijft het niet bij. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. Die heerlijkheid, die kun je niet zien. Dus als die heerlijkheid voorbij gaat, dan zou het je verteren. Maar ik zet jou, Mozes, hier. Als mijn heerlijkheid, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten. Dus die machtige God, die steekt zijn hand uit en die kleine Mozes zet hem in een kloof, zodat hij in de schaduw staat en God niet ziet. Machtige, beschermende vaderhanden om dat kleine mensje Mozes, omdat hij maar niks anders wil dan zichzelf aan Mozes tonen. En zodra ik mijn hand wegneem, zul jij mij van achter zien. Want mijn achterkant kun je wel zien. Dat is die goedheid. Dus God trekt zijn hand terug en dan ziet Mozes God. Dus het is niet het punt dat God zegt, ja, ik wil dat jullie doen wat ik wil, maar wie ik ben, dat krijg je niet te zien. Het punt is dat God zegt, ik wil geen afgod worden. Ik wil niet dat jullie mij zo gebruiken dat je met mij kunt doen wat je wilt. Ik ben vrij. Maar als vrije God ben ik wel een vader. Augustinus zegt, toen Jezus werd geboren, toen zagen we de achterkant van God. Want Jezus was al van eeuwigheid. Jezus was vol majesteit en heerlijkheid. Alleen dat konden wij niet zien. Maar aan het einde van de tijd, als de geschiedenis al grotendeels voorbij is, dan zien wij zijn achterkant. Hij wordt mens. En in zijn mens zijn laat God zijn goedheid zien. Johannes begint zijn evangelie met te zeggen, niemand heeft ooit God gezien. En dan denk je, oké, maar jij hebt Jezus gezien, dus jij hebt God wel gezien. Maar dan zegt hij, nee, de enige geboren zoon van de Vader, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus dan gaat het weer over woorden. Hebreeën. God heeft vroeger vaak door de profeten gesproken en ten laatste heeft hij gesproken door zijn zoon. Je zou toch zeggen, ze hebben Jezus gezien en hebben ze God gezien. Wie mij ziet, heeft de Vader gezien. Dat zit ook in het evangelie. Maar als het Nieuwe Testament daarover gaat vertellen, dan verspringt het steeds weer naar de woorden. En dat zie je ook hier. Mozes, jij mag mijn achterkant zien. En dan denk je, nou dan, wat ziet hij dan? En die Mozes die gaat, hoofdstuk 34 vers 1 tot 4, even in twee zinnen, met die twee stenen tafelen, man van 80, die berg op, 800 meter hoog. Maar goed, hij heeft daar 40 jaar lang berg op en af gesjouwd als herder. En dan is hij daar boven en dan staat er in vers 5, toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar staan en ik, wat ziet hij? En riep de naam van de Heer uit. En wat we te horen krijgen, dat zijn dus de woorden van God. Waarom? Nou ja, weer eventjes terug naar dat kalf. Dat kan niet praten. Een kalf, dat kan wel enorm veel uitstralen. Je kunt uitstraling hebben. Sommige mensen hebben onwijs veel uitstraling, maar je hebt er helemaal niks aan. Omdat ze gewoon niks kunnen. Of omdat ze vooral met hun eigen uitstraling bezig zijn. En dat hebben de afgoden, zegt God. Maar ik kan praten. En als ik kan praten, kan ik 1, contact maken. En 2, ik kan je vertellen waar we naartoe gaan. Ik kan je vertellen wat de wereld wordt. En wat jij op die wereld bent. God maakt de dingen anders. En dat kan alleen maar als hij leeft. Als hij spreekt. En dat is wat gebeurt. God gaat zichzelf voorstellen. In woorden. En dat is wat vanmiddag ook gebeurt. In taal. In verkondiging, in beloftes. Vertel ik u iets over het wonder dat de eeuwige God u lief heeft. En hoe doet Mozes dat dan? Of hoe doet de Heere God dat dan? Nou, luister maar. Hoe stelt hij zichzelf voor? Hij riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Heere. Dat is mooi, want Mozes had een poosje geleden, precies op dezezelfde plaats, een braamstruik in brand zien staan, die helemaal niet verbrandde. En toen had God gezegd, jij moet terug naar Egypte, naar je volk, en dat volk gaan bevrijden. En dan Mozes zegt, ja, maar ze weten niet in wiens naam ik kom. Nou zegt de Heere God, ik heet Heere. Dat betekent, ik ben. Dat is aan de ene kant, ik ben mezelf. Nou, daar hebben we het al over gehad. En aan de andere kant is het, ik ben erbij. Ik ben er nu. En ik ben er straks. Ik laat je niet los. En God zegt, Mozes, wij hebben net een stevig gesprek met elkaar gehad. Een gebed. Ik heb beloofd dat ik meega. En ik doe wat ik beloof, want mijn naam is Heere. Als de engel bij Jozef komt, dan zegt hij, je moet hem Jezus heten, noemen. Want hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal zijn volk verlossen. En dan zegt Matthäus, op dat moment wordt de profetie van Jesaja vervuld, namelijk dat de vrouw een kind zal baren en zij hem Immanuel noemt. God met ons, of met ons is God. Jezus is God met ons. Hoe weten we dat? Doordat hij ons verlost. Hij trekt ons uit de gevangenis van zonde, schuld, dood en hel. En hij gaat met ons mee. Heere, God, de enige God, barmhartig en genadig. Vooral dat woord barmhartig, dat heeft te maken met de moederschoot, de baarmoeder, het diepste innerlijk van een vrouw. En als de Heer Jezus op aarde is, dan vooral in het evangelie van Marcus, staat een paar keer, hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is precies hetzelfde. En waardoor wordt Jezus met innerlijke ontferming bewogen? Door ons mens. Hij komt bijna in, daar komt een moeder en die gaat haar zoon begraven. En ze is al weduwe. En hij ziet haar. En haar bestaan, haar dode bestaan, raakt hem. Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is Gods barmhartigheid. Dat God niet maar naar uw leven kijkt en zegt, nou misschien kan ik ook iets aardigs doen. Maar dat ons leven God raakt, omdat ons leven stuk loopt. Kortste tekst van de Bijbel. Jezus weende, is bij het graf van Lazarus, daar waar hij geconfronteerd wordt met de dood van zijn vriend, waar alles stuk loopt. Ons bestaan loopt stuk. En dat raakt God. Dat is barmhartigheid. En God is daarbij geduldig. En geduldig is vooral, in de Statenvertaling stond langmoedig, lang van moed. En je gemoed is je aandrift. Hè? En dus je doet er lang over om driftig te worden. En dat is precies wat er in het Hebreeuws zit. Lang van moed, daar staat eigenlijk in het Hebreeuws dat God een lange neus heeft. Omdat het woord voor boosheid in het Hebreeuws neus is. En je kunt je dat wel voorstellen, op het moment dat je echt kwaad wordt. En je vader en moeder zeggen tegen je, ik wil er geen woord meer over horen. Dan pak je die tafel vast en het enige wat je nog kan doen is snuiven. Echt boos worden doe je heel vaak met je neus. En iemand met een hele lange neus doet er dus heel lang over voor die die doet. God is langmoedig. God heeft een hele lange neus. Hij kijkt naar ons mensen. En hij ziet dat we ons leven stuk maken achter de computer of door ons werk of weet ik veel wat. Hij kijkt naar deze wereld. Maar degene die leiding geven, vooral bezig zijn met hun eigen positie. En hij blijft geduldig. God is langmoedig. En rijk aan goede tierenheid en trouw. Goede tierenheid en trouw zijn eigenlijk barmhartigheid en genade die naar buiten komen. He, dus het is die liefde van binnen. Goede tierenheid is dat twee vrienden altijd voor elkaar klaarstaan. Ja, als de een in de sloot valt en er niet meer uit kan komen, dan zal die andere hem altijd helpen. Gewoon omdat ze vrienden zijn. Nou, dat is goede tierenheid. Dat een van beiden in nood is en de ander automatisch, maar dat is niet automatisch, dat is omdat er van binnen iets zit, omdat er een band is, toesnelt. Om te redden. Goede tierenheid en trouw. Jezus, die snelt naar deze aarde. En blijft trouw, zelfs als al zijn vrienden hem verlaten. Als Petrus hem verloochent, als Judas hem verraadt. Als zijn eigen schepselen staan te roepen, kruisig hem, kruisig hem. Hij blijft jouw en mijn schuld dragen. Tot in de dood, tot in de hel. Trouw. Tot aan het einde. En daarom trouw door de dood heen. In Jezus zien wij God voorbij komen. En dan nog eventjes vers 7. Want een hele hoop mensen hebben het gevoel van ja, nou hebben we in vers 6 een hoop mooie dingen gehad. Maar in vers 7 wordt het allemaal weer teruggeharkt. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Voilà. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Oké. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. Ja. Oké. Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid zelfs vergeldt aan de kleinkinderen. Ja, dan weet ik toch niet meer zo goed hoe ik het met God heb. Want aan de ene kant is hij dus barmhartig, genadig en geduldig. Maar aan de andere kant, als ik gezondigd heb, als ik schuldig ben, dan houdt hij mij niet voor onschuldig. Maar wie is er dan wel onschuldig? Wie redt het dan? En dan ook nog eens, dan gaat dat nog door bij de kinderen en de kleinkinderen. Hoe moeten we dat zien? Nou, ik weet niet of ik de angel eruit kan halen. Er blijft iets wringen in deze tekst. Laat ik dat eerst even zeggen. Althans, iets wringen. Er blijft iets waar ik niet helemaal bij kan. Laat ik het maar zo zeggen. Maar het punt is dat als er staat die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, je in de psalmen ziet dat dit voor Israël een grote troost is. Want het punt is dus dat God zegt, ik zie het onrecht, ik zie het kwaad op deze aarde niet door de vingers. En het punt is dat het op deze aarde daar heel vaak wel op lijkt. Dat de machtigen van deze wereld er altijd mee wegkomen, omdat ze geld genoeg hebben, omdat ze de juiste vrienden hebben. En de armen en de kleine, de mensen die buiten de boot en buiten de maatschappij vallen, die zijn altijd de dupe. En God zegt, dat laat ik dus niet gebeuren. Ik laat de schuldige geenszins onschuldig. Ja, en dan kan het dus zijn dat wij, gemeente, als rijke westerlingen, ons wel soms moeten afvragen of wij aan de goede kant staan. Of wij dan misschien Egypte zijn. Dat mensen uitbuit om goedkoop onze kleren of onze accu voor de telefoon te maken. God houdt de schuldige niet voor onschuldig. En Jezus, Jezus zit altijd in de hoek waar de klappen vallen. Is dat onze hoek? Of hebben wij een veilig plekje uitgezocht? En dan het andere, die ongerechtigheid die hij vergeldt aan de kinderen. U moet goed kijken, er staat in de HSV tot in het derde en vierde geslacht. En dat geslacht laat schuin gedrukt, dus dat is er bijgezet. Het is er terecht bijgezet, alleen aan het begin is het er niet bijgezet. Die goede tierenheid blijven wijzen aan duizenden geslachten. Dan moet je het daar ook bij zetten, want die twee staan parallel. Dat is de verhouding. Dat God dus zegt, op het moment dat ik onrecht zie, dan straf ik het. En dat werkt soms ook door. Dat de gebrokenheid van vader en moeder doorwerkt in hoe kinderen omgaan met relaties. Maar, zegt de Heere God, daar is bij mij een einde aan. Mijn toren begrens ik. Bij ons is dat niet altijd zo. Dan zijn er mensen in het dorp, of in de stad, of in de kerk, die hebben altijd een stempeltje. Dus ja, oh, die komen uit dat gezin. Dan weet je al, terwijl je die kinderen nog helemaal niet gesproken hebt, maar je weet al uit wat voor familie ze komen, dus ze zijn zo. En God zegt, bij mij is dat niet zo. Na drie geslachten zeg ik, klaar. Mijn toren houd ik in. Maar mijn barmhartigheid is oneindig. Tot in duizenden, niet duizend, maar duizenden geslachten. Dat is zeg maar de verhouding waar het over gaat. Ja, je komt niet weg met onrecht. Maar God zegt wel dat wij opnieuw mogen beginnen. Wanneer wij onze schuld aan hem belijden. En zijn barmhartigheid en zijn goede tierenheid gaan eindeloos door. Dat is de God die op Pasen opstaat uit de dood. Zijn koninkrijk breekt zelfs door de hel en door de dood heen. Het licht straalt onze wereld binnen. Dat is epifanie. Dat wij in het leven, in het sterven, in de dood van Jezus, dit karakter, deze goedheid van God, hebben gezien. Toch? En dat die goedheid van God ons wordt verkondigd. En nou is de vraag aan het einde van de preek, hoe reageer je daarop? God heeft zich vanmiddag aan je voorgesteld. Als je aan Israël gaat vragen, kun je me vertellen wie God is? Dan is er iets heel aparts. We hebben Psalm 103 net gezongen. Hè? Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en genadig. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Hé, als je goed luistert, zijn dat precies de woorden van Exodus 34. En strakjes, Psalm 145, de Heere is goed, vriendelijk, weldadig, barmhartig, mild, langmoedig, genadig. Weer, Exodus 34. Dus als je Israël vraagt, wie is God? Dan zeggen ze, nou, hij heeft zichzelf aan ons zus en zo voorgesteld. En wij hebben ontdekt dat hij zo is ook. Dus Gods eigen woorden worden aan hem teruggegeven. Want in de tempel wordt God geloofd. En wordt dus gezegd, en dat is volgens mij geloven, dat je dus tegen God zegt, u bent zoals u hebt verteld. U bent zoals u zich aan mij hebt voorgesteld. En dat ontdek ik. Waar ik mij zalig staar en zalig luister vooral. Aan het evangelie van Jezus die gekomen is. Waar ik zie hoe hij omgaat met tollenaars en zondaren. Hoe hij trouw blijft. Zelfs als zijn vrienden hem verlaten. Waar hij de dood ingaat en zegt het is volbracht. Zo is God. En als wij dan in deze vreemde tijd, misschien ook wel soms met geloofsvragen, met lege handen staan. Zeggen, God, het lijkt wel of Mozes op de berg is, ik weet niet hoe ik contact met u moet maken. Dan hoop ik dat je vanmiddag hetzelfde hebt ervaren als dat volk toen Mozes weer terugkwam. Mozes komt van die berg waar die God zijn naam heeft horen roepen en hij straalt. En dat gaat hij vertellen aan dat volk. Die, ja, toch een beetje die heerlijkheid. Die wordt zichtbaar. Dat volk staat met lege handen. Ze hebben het niet verdiend dat God met ze meegaat. Maar Mozes komt bij hen. En zegt, God is barmhartig, langmoedig, vol van genade. En hij gaat mee. Zo wordt u en jou Jezus verkondigd. Epifanie. Zijn heerlijkheid is zichtbaar geworden. Niet alleen maar omdat hij wou shinen. Maar omdat hij bij u en bij jou wil zijn en wil meegaan. Ook de komende week. Amen. Die psalm 145, waar Israël die namen van God op de lippen neemt, die willen we ook met elkaar gaan zingen. En ik hoop dat u dus met Israël meezingt en zegt, dit is God en zo heb ik hem leren kennen. Psalm 145, vers 2 en 3. zullen we danken en ook voorbeden doen. En nadat we voorbeden voor zuster De Boon hebben gedaan, zal ik een moment stil zijn waarin u dat wat ik niet voor u kan zeggen zelf aan de Heere God kunt voorleggen. En dan sluiten we ons gebed af met het Onze Vader en ik nodig u uit om dat thuis ook hardop mee te bidden. Laten we bidden. Heere God, u bent barmhartig en genadig. U bent eindeloos geduldig. U bent rijk aan goede tierenheid en trouw. U blijft goede tierenheid bewijzen aan duizenden. U vergeeft onrecht en overtreding en zonde. Maar u houdt de schuldige niet voor onschuldig. U, die de ongerechtigheid van de vaders bezoekt, niet tot in duizenden geslachten, maar tot in het derde en het vierde. Wij aanbidden u dat u zich zo aan ons bekend maakt. Wij die net als dat volk Israël met lege handen staan, omdat we de bling-bling van deze wereld zo ontzettend aantrekkelijk vinden, omdat dat ons inspireert en we met u soms niet weten waar we aan toe zijn. Maar u doet ons niet weg. U bent mens geworden en u hebt heel uw goedheid aan ons bewezen in uw leven, in uw lijden en in uw sterven. Wij aanbidden uw grootheid, uw eindeloze liefde en uw trouw. En wij bidden uw Heilige Geest, woon in ons hart en vernieuw ons. Dat wij niet meer de afgoden van deze wereld geven wat zij willen. Maar dat we uw naam noemen. Steeds maar weer opnieuw. Ook als we het niet zien, als we u niet zien. Maar we hebben het gehoord. Barmhartig en genadig. En het zo steeds maar weer zeggen en het ook tegen elkaar zeggen. Ook op allerlei andere manieren dan gebruikelijk. We kunnen niet met elkaar zingen, we kunnen niet met elkaar bidden. En toch, Heere God, het tegen elkaar zeggen. Hou vol, hou moed. Want de God van Israël, Jezus Christus, is barmhartig en genadig. Tot in duizenden geslachten. Zelfs in 2021. Grote God, ga met ons in de week die voor ons ligt. Wees met de jongens en meisjes die thuis school hebben. Wees met de vaders en moeders die thuis lesgeven en ondertussen ook nog hun eigen werk doen. Wees met hen die al zo lang thuis werken. Maar Heere God, wees vooral met hen die ziek zijn. Als we zojuist de naam van zuster De Boon hebben gehoord, bidden we voor haar in het bijzonder. Voor de tweede keer nu corona geconstateerd. En Heere God, wat is dat spannend. Na de ziektegeschiedenis die zij heeft gehad. Wij komen voor uw aangezicht om voor haar te bidden. Om uw aanwezigheid. Om uw vriendelijk aangezicht. Dat vooral. Heere, ga met haar mee. En geef dat ze dat niet alleen gelooft, maar misschien ook eventjes mag zien. En Heere God, als het kan, geeft u haar dan kracht en genezing. Wij dragen haar bij u op en bevelen haar aan uw goedheid aan. En zo zijn er anderen die we nu niet bij name noemen. Of familie of vrienden om wie we ons zorgen maken omdat ze ziek zijn, omdat ze in het ziekenhuis liggen. Wees bij al die mensen die zo keihard werken in de zorg of waar dan ook. Om deze crisis het hoofd te bieden. Wees nabij met onze overheid. Als er ook nu weer beslissingen zullen moeten worden genomen. Over corona. Maar ook over de toeslagenaffaire. Heere God, geeft u wijsheid. Zo bidden we u met en voor elkaar. En wij bidden u voor deze wereld waarin wij leven. Laat uw koninkrijk komen. Heere God, er zijn ook dingen die we niet voor elkaar kunnen zeggen. In een moment van stilte willen we ze u persoonlijk vertellen. Dit alles bidden we u in de naam van uw Zoon, onze Heere, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag de Heere, de kerk en de wereld dienen door uw gaven te geven. Dat doen we digitaal. Ik denk dat de meeste mensen die kijken ondertussen wel weten hoe ze van hun rijkdom kunnen delen. Zullen we nu samen met de kerk van over heel de wereld en de kerk van alle tijden belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en daarna zingen gezang 443. En ieder van u spreken samen met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. Gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Tijden van vreugde, maar ook.
Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.